Welkom bij Roman Ortree, de podcast die je wegwijs maakt als je het noorden wat kwijt bent en je begeleidt in je innerlijke reis naar persoonlijke groei. Ik ben Michelle Lippes van Thrive Coaching en als selfcare-expert en stress- en burn-out-coach leer ik je te ontdekken hoe je veerkrachtig door het leven kan gaan. Ik nodig je uit op een avontuur waar zelfzorg, zelfliefde en zelfleiderschap jouw ankerpunten zijn. Dus, als jij nood hebt aan dat duwtje in de rug dat je voedt met moed, tonnen positiviteit en zelfvertrouwen, dan ben je hier op het juiste adres. Sta open voor nieuwe inzichten, zelfreflectie en aha-momentjes, terwijl je luistert naar Rumbo Norte. Hallo lieve luisteraar. Blij dat je afstemt op deze podcast. Zo dadelijk kan je luisteren naar een openhartig gesprek met Annelie Beer, die net zoals ik gebeten is door de wandelmicroben. Anne vertrok op 14 juni 2023 gepakt en gezakt op soloreis. Hoe ze deze soloreis ervaren heeft, welke lessen ze voor zichzelf hieruit geleerd heeft, wat haar leukste en meest pittige momenten van deze reis waren, is wat je in deze aflevering zal ontdekken. Van harte welkom. Begin juni 2023 zag ik op Facebook dat een Pink Ribbon wandelmaatje van mij aan een fantastische reis was begonnen. Geladen met een goed gevulde rugzak en tonnen moed, zette ze haar eerste stappen op de Camino Frances. Een tocht van om en bij 800 kilometer vanuit de Franse Pyreneeën tot in Santiago de Compostela. De Camino is by far de meest bewandelde pelgrimsroute ter wereld. En voor heel wat mensen is de Camino meer dan een pelgrimsroute. Voor de ene gaat het om het vinden naar helderheid in hun leven. Voor een ander gaat het om het verwerken van een rouwproces. Iedereen die de Camino bewandelt, heeft hiervoor een hele goede reden. Op de 14e dag van haar reis draaide die vrije namiddag helemaal anders uit dan dat ze eigenlijk gehoopt had. In een moment van een oplettendheid miste ze een kleine trede en sloeg ze haar voet om. Dat was flink balen. Maar nog meer balen wanneer ze later die namiddag op de spoed van het lokale ziekenhuis te horen kreeg dat ze haar voet gebroken had. Inmiddels is Anne weer thuis en ligt ze met haar voet voor enkele weken in het gips. Ik ben reuze benieuwd naar haar verhaal en hoe zij terugkijkt naar deze ervaring. Hallo Anne.
Hallo Michelle.
Bedankt om jouw ervaring met ons te willen delen. Een eerste vraag, hoe gaat het met jou en dan bedoel ik fysiek?
Wel, zoals je net al aangaf, zit ik nog voor een tijdje, enkele weken, een week of 4, 5 in het gips. En dan is er een nieuwe evaluatie van de gebroken voet, of die goed geneest of niet.
Oké, ik hoop voor jou dat het allemaal terug snel in orde komt en dat je heel snel terug je wandelschoenen mag aantrekken. Daarnet vertelde ik in de intro dat iedereen die de Camino bewandelt, hier een heel goede reden voor heeft. Jij bent in dit geval specifiek jouw Camino alleen gaan wandelen. Wat was jouw reden om de Camino te doen en hem alleen te doen?
Wel, er zijn een aantal redenen voor. Eerst en vooral, ik ben een mama van 2 tienerzonen, 17 en 20 jaar, en echtgenote. Dus ik ben voornamelijk de zorger in het gezin. En ik wou eens een langere periode me-time als mama. Dat ik niet voor iedereen moest zorgen. Ik ben gek op wandelen, de natuur, Spanje, alleen zijn en internationale contacten. Dus ja, dat is alles, alles bij elkaar in de Camino. Dan heb ik alles wat ik al zo lang van droomde.
Oké, ja. Je maakte elke dag een fotoverslag van de highlights van de route. Het is eigenlijk dan zo dat ik gezien heb dat jij de Camino was begonnen. Kan je ons vertellen welke emoties en indrukken je tijdens de eerste 3 dagen had en waarom? En ik vraag heel specifiek de eerste 3 dagen, omdat er na een paar dagen een kanteling is gekomen. Hè?
Ja, klopt. De eerste 3 dagen, al vanaf de eerste stappen, waren een beetje overweldigend. Dat was onmiddellijk de Pyreneeën in. En ik was overdonderd door de prachtige natuur. De koeien, de paarden liepen gewoon los door langs de wandelaars. Iedereen praat met iedereen, mensen die je niet kent, zelfs van de andere kant van de wereld. En ook de tijd die je hebt. Ik hoefde die dagen alleen maar te wandelen, eten, een handwasje te doen en te slapen. En voor de rest gewoon mijn tijd doorbrengen met gelijkgestemde zielen. Zalig.
Zo klinkt het ook. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook wel best pittig is. Want als ik jouw verslag las over de hoogtes en de laagtes van elk traject dat je had, het weer, dat zijn toch allemaal zaken die het niet altijd even evident maken. Want wat is zo bijvoorbeeld de gemiddelde afstand die je per traject bewandelt?
Oh, ik denk dat alles bij elkaar genomen een gemiddelde dag 25 kilometer was. Maar dat moest je proberen in de voormiddag af te werken, omdat het vanaf de middag vaak te heet was. En dan had je natuurlijk ook al die hoogteverschillen. Hè. Dat is geen 25 kilometer zoals je thuis in Vlaanderen doet. Hè. Dus dat is goed doenbaar.
Oké, ik hoor jou zeggen 25 kilometer in de voormiddag. Hoe laat vertrek je dan eigenlijk?
Ik was van plan om niet te vroeg te vertrekken, maar de nationaliteiten waarmee je op een slaapzaal ligt, ik dacht eerst dat de Aziaten vroege vogels waren die rond 4 uur 30, 5 uur vertrokken, maar de Italianen waren nog vroeger, 4 uur. En als je dan nog uitslaapt tot 6 uur, dan doe je ogen open en zie je dat je volledig alleen op de slaapzaal ligt. Ja, okay. Dan vertrek je gewoon, hè.
Ja, dan heb je zoiets van, wat doe ik daar helemaal alleen op?
Ja, inderdaad. Ja.
Oké, om de Camino te wandelen, die je natuurlijk jezelf goed voor te bereiden. Je hebt aan de ene kant de praktische planning, want ik kan me inbeelden dat daar heel veel bij komt kijken. Ja. En aan de andere kant heb je ook de fysieke en de mentale voorbereiding. Hoe heb jij jou voorbereid?
Wel, fysiek, ik wandelde al wel heel regelmatig. Maar mijn plan was om 3 maanden voor vertrek mijn wandeltrainingen op te drijven naar zo'n 3 keer 15 kilometer per week. Maar na dat eerste testweekend was ik al geblesseerd. Dus ik moest volledig stoppen met wandelen. Rusten, 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 zei mijn kinesist. En ja, kine volgen, dat was natuurlijk een domper op de voorbereiding. Maar dan kon ik mij wat verder voorbereiden voor de praktische zaken op het werk en thuis. Dus dat vlotte allemaal wel goed. Maar ja, dat ging dus al niet zoals gepland.
De voorbereiding liep al wat stroef.
Ja, ja, maar ik wist dat ik wel een zekere basisconditie had. Dus als ik mijn programma wat inkortte in het begin, zodat ik kon trainen op de Camino zelf, dacht ik ook wel dat dat ging lukken. En dat is gelukt, in een zekere mate.
Ja. Stel dat iemand zegt van ik ga de Camino doen en die zou zich niet fysiek voorbereiden, dan denk ik dat dat toch wel best heel zwaar is, hè? Fysiek, maar ook mentaal en emotioneel. Mm-hmm. Want dan, als jij er net al aangaf van best case scenario, eindigde of kom je aan op je bestemming tegen de middag omdat het daarna te warm is, iemand die niet gewoon is van te wandelen. Want je wandelt niet gewoon maar met een paar wandelstokken en wat kledij. Je hebt daar natuurlijk ook jouw rugzak, waar we onmiddellijk op verder gaan. Mm-hmm. Waar behoorlijk wel wat gewicht in zit. Het is dan, als ik het goed begrijp, is het toch wel echt belangrijk dat je goed voorbereidt. En dan bedoel ik fysiek aan zo'n wandeltocht.
Ja, ja, je moet wel gewoon zijn om te wandelen. En best ook wat trainingen doen op niveauverschillen, maar in principe valt dat allemaal wel nog mee, hoor. Je hebt ook ruim de tijd, dus in 6-7 uur kan je ook die afstand wandelen en je kan ook vroeger stoppen. En dat is het voordeel van de Camino Francés. Er zijn zodanig veel herbergen onderweg. Als je moe bent, dan stop je gewoon, hè. Of dan drink je eens een koffietje en neem je een siesta van een uurtje, of stop je helemaal en dan doe je de volgende dag misschien een beetje meer. Je kan zelf een beetje uitrekenen hoe je je planning maakt. Je weet hoeveel kilometers, hoeveel dagen je hebt. En er zijn ook bussen. Hè. Dat is, je mag daar helemaal niet beschaamd om zijn om eens een bus te nemen op een moeilijk traject. Dus dat kan ook zeker. Hè. Dus gun jezelf dat om dat ertussen te nemen. Want het is lang, hè, bijna 800 kilometer. Dus het komt er niet op aan om eens voor 10 kilometer een bus te nemen.
Dat is wel heel interessant dat je dat vertelt, want ik heb al heel vaak met de gedachte gespeeld van de Camino te willen doen, maar als ik dan dacht van, iedere keer 20, 25 kilometer, ik ga ook elk weekend wandelen, maar ik merk ook dat wanneer ik aan mijn 15 kilometer zit, en dat is dan meestal nog op een, laten we zeggen, licht glooiend landschap, hè. Niet helemaal vlak, maar licht glooiend, dat ik daar wel fysiek al de gevolgen van heb. Dus ik was al aan het denken, 25 kilometer, wat als je dan eigenlijk niet op je bestemming gaat, moet je dan ergens 's nachts over in de nee. natuur overnachten. Maar helemaal je geeft al zelf aan, dus nee. dat geeft me natuurlijk enorm veel nee. moed om te zeggen van, ah, oké,
ja.
het hoeft niet allemaal inderdaad zo echt per nee. dag zoveel kilometer zijn.
Daarvoor is die Camino Francés een ideale starter. Dat is de meest belopen Camino van alle Camino's in Spanje. En daar zijn zodanig veel herbergen, al die dorpen op die Camino zelf leven. De economie leeft daarvan, van de Camino. Dus er is zodanig veel mogelijkheden, eetmogelijkheden, slaapmogelijkheden. Dus die kan ik echt aanraden om als eerste te doen. Dat is zeker niet zo bij alle Camino's. Dus bereid je goed voor.
Interessant. Ga ik zeker en vast meenemen.
Ja.
En dan de rugzak. Want ja. dat is ook op een gegeven moment in jouw verslag naar voren gekomen. Dat jouw rugzak nogal goed geladen was. En met goed geladen bedoel ik dan extreem zwaar geladen.
Ja, voor mij toch alleszins. Misschien zal iemand zeggen 14 kilogram, mama, dat gaat. Maar als je dat van 's morgens tot 's avonds moet dragen, helling op, helling af, losliggende stenen op een afdaling, dat is echt niet zo evident. Je behoudt je stabiliteit niet. Hè. Ideaal wist ik dat het was, een gewicht was 6 kilogram, met nog 2 kilogram overlaten voor water en eten, dus 8 kilogram in totaal. Maar ik startte al met 14 kilogram. Dus en dan nog 2 liter water erbij en wat noten. En ja, dat was veel te veel. Maar ik had er van alles in gestopt. Blijkt nu voor als ik dat zou tegenkomen of mocht dit gebeuren. Terwijl ja, je loopt in Spanje, je loopt niet in het Amazonewoud. Alles is er te koop. Hè. Je passeert iedere 10 kilometer maximum een dorpje met een apotheek, met een supermarktje of een barretje. Dus doe dat niet. Denk echt goed na. Wat neem ik mee?
Maar goed, het vertelt wel ook iets over jezelf. Dat je waarschijnlijk van nature iemand bent die alles zeer goed voorbereidt. Dat je alle mogelijke risico's hebt proberen, ja, moet ik zeggen, in te calculeren.
Ja.
Misschien zelf ook een klein beetje alles onder controle willen hebben.
Mm-hmm.
Ja, en dan ga je de Camino doen. En dat is denk ik iets waar je leert van de controle
ja.
een stukje los te laten.
Ja, dat is zeker zo. Ik heb zelf ondervonden dat het ook kan met 1 setje kleren aan. Dus 1 t-shirt, 1 short, 1 paar kousen en dan nog eentje reserve mee voor als de andere aan het drogen is van je handwasje. Dat gaat dus echt. Hè. En ook mee inzetten wat als mijn was nog droog is. Je hebt een rugzak, neem wat spelden en die hang je gewoon aan je rugzak en die droogt terwijl je wandelt hè, dan de volgende dag. En er bestaan ook wasmachines en droogkasten. Hè. Dus wij hebben een paar keer samengelegd met een aantal pelgrims om samen een wasmachine te vullen en een droogkast. En dat is heerlijk, hè. Ja, zalig. Dan hoef je dus niet je handwasje te doen.
Ik kan het mij al zo een beetje inbeelden. Ik zie ze daar dan allemaal staan, zo voor de laundromat. En dan ja. Met z'n allen iedereen zijn gerief samen in één wasmachine.
Ja. Ja, je hebt eigenlijk het eigenlijk niet veel mee, dus je moet samenleggen, want anders is de wasmachine totaal niet gevuld. Nee.
Kan ik me inbeelden. Maar om eventjes terug te komen naar die rugzak. Toen als ik dat berichtje las, dan was er bij mij onmiddellijk zoiets aangegaan van dit is wel heel bijzonder. Iemand die met een zeer zwaar geladen rugzak zo'n tocht doet, vanuit mijn coachperspectief en vanuit het spiegelen. Is dan bij mij direct de vraag opgekomen van wat sleurt Anne in haar dagelijks leven in haar rugzakje dat niet van haar is? En dat had ik jou dan ook tip, zou ik het niet noemen, maar ik had het gewoon zo eventjes meegegeven omdat het wel eens interessant zou kunnen zijn om daarover na te denken. En heb je de tijd gehad om eens over die vraag na te denken.
Ja, dat is wel door mijn gedachten gegaan, maar ja, dat ligt eigenlijk echt voor de hand als je ziet wat ik allemaal te veel mee heb. Hè. Ik had veel te veel materiële zaken mee voor als ik dat dus nodig zou hebben. Maar we kunnen met veel minder. Hè. Minder geeft mij alleszins ook rust in het hoofd. Het weegt letterlijk en figuurlijk minder zwaar en Het kan, hè. Ik heb het dag na dag heb ik gezien van, tja, dat gaat dus echt toch. Dus we hebben allemaal te veel materiële zaken die we niet nodig hebben. En die we beter gewoon volledig zouden wegdoen of iemand anders mee helpen, want dat weegt toch maar.
Ja. En dit zijn dan over de materiële zaken, maar als we het dan hebben over de niet-materiële zaken, wat zit er dan in jouw metaforisch rugzakje?
Ja, dat zijn die zorgen voor anderen. Dus ik had ook zaken mee, omdat ik gelezen had dat pelgrims elkaar altijd helpen. Ik had ook 3 doosjes Compeats mee, bijvoorbeeld, voor mocht er een van mijn medepelgrims
een blijn.
Ja, een blijn had, dan kon ik die tenminste helpen. Maar ja, dat is allemaal niet nodig. Hè. Je moet geen zaken mee hebben voor mensen die je nog niet kent als je vertrekt. Dus ja, dat is inderdaad wel een beetje ja, hoe ik ben.
Ja, maar dat vertelt natuurlijk ook iets over jouw kwaliteit als persoon. De eerste keer dat we elkaar ontmoet hebben, heb ik jou ook gesproken over de talentenmethode die ik gebruik van Luc de Wulf, van Ik kies voor talent. Wat jij nu juist vertelt, is ook heel eigen aan een ja-zegger. Een ja-zegger is niet alleen iemand die, als men iets vraagt, die heel makkelijk ja zegt, maar een ja-zegger is ook iemand die al op voorhand gaat invullen en anticiperen van wat zal er mogelijk nodig zijn en wat ga ik kunnen doen om die mensen te helpen, terwijl dat men jou niet gevraagd heeft van hey, Anne, kun je er eens voor zorgen dat je wat compete in de rugzak hebt zitten? Want dat gaat goed zijn als ik een blijn heb. Eén, je kende de mensen nog niet, maar dan nog. Dat is dus wel dat zorgende stuk van jou. Dat altijd anticiperende. Misschien lijkt dat niet altijd als een kwaliteit, maar het is wel degelijk een kwaliteit.
Maar een zwaardragende kwaliteit.
Ja, voilà. En dan zitten we terug bij onze rugzak. Hè?
Ja, inderdaad.
Dus, inderdaad, dat is een van de talenten vanuit die methode. De ja-zegger is er ene waar dat de meeste mensen het bijzonder moeilijk vinden om daar een goed evenwicht in te vinden, omdat dat heel veel te maken heeft met durven nee zeggen.
Ja, klopt.
Ja, en dat is niet gemakkelijk. Hè? Als je al gewoon bent, je doet dat spontaan, je denkt daar niet bij na. Hè? Je zegt ja omdat je zegt niet ja aan hetgeen dat men jou vraagt, maar aan wie het jou vraagt.
Ja.
En ja. Dat maakt het natuurlijk als wat dat dan de reden daar ook voor is, waarom dat iemand iets aan jou vraagt. Bijvoorbeeld, hè? Stel je bent op het werk en jouw baas die vraagt iets, maar die komt eerst naar jou en die zegt zo van, ha, Anne. Dat project dat heb jij nu is echt fantastisch gedaan, hè? Maar echt zo geweldig. Ik voel dat er in u nog heel veel potentieel zit en ik had gedacht van, misschien kan ik u deze project nog geven. En voornamelijk iemand die ja-zegger is, die is al gevleid van de aandacht en de complimenten die die krijgen, dat je bijna al niet meer nee durft zeggen aan het project dat men u vraagt, terwijl dat je dan misschien 9 van de 10 er gewoon geen tijd of ruimte voor hebt om dat er nog extra bij te pakken. En dat is bijvoorbeeld echt zo'n heel typische valkuil van de ja-zegger en degene die daarmee samenwerken. Die weten ook hoe dat ze die mensen het best moeten benaderen, om het zo te zeggen, om hen toch over de streep te trekken zonder te veel inspanning dan als het ware, om dan toch die ja te krijgen. Hè. Maar goed. Dat brengt ons aan ons pad van de Camino.
Ja.
Uiteraard Roem Bonorte. Dat gaat over zelfzorg. Heel veel over zelfzorg. Jij kwam, zag ik dan via jouw dagelijkse verslag op Facebook, al heel snel tot de constatatie dat je in de pleasersrol was getrokken of gesprongen. En dat je eigenlijk feitelijk een beetje je eigen noden aan het opzij liggen waren. En dat was dan ook een beetje uit dat bericht eruit gekomen dat je op een gegeven moment aangaf van dat je het leuker vond om alleen te wandelen. Maar ja, je loopt dan al een aantal dagen met die mensen die vertellen, want dat is gelijk in, denk ik, elke ervaring waar je mensen voor de eerste keer tegenkomt. Je kent elkaar niet, je begint zoveel over elkaar, over jezelf beter gezegd, te vertellen, dat er ergens zo een beetje zo die, moet ik zeggen, die uitlaatklep is ten opzichte van iemand die eigenlijk geen oordeel heeft over jou en dat je heel gemakkelijk heel veel gaat vertellen. Dus ik kan mij inbeelden dat die eerste dagen dat ook zo'n beetje zo wat van zich heeft, dat mensen heel veel vertellen.
Ja, dat is wel intens en als introvert is dat ook, dat is heel leuk, omdat je graag empathisch bent, maar dat vergt heel veel energie. En daarom dus dat ik wel besefte dat ik veel liever alleen wandelde, maar ik durfde dat gewoon niet zeggen aan die mensen. En ja, dat is een beetje raar gelopen. Ik heb op een bepaalde ochtend, ja, ik wou ook altijd niet zo vroeg vertrekken, heb ik gewoon nog ietsje langer blijven liggen in de hoop dat ze het beu gingen worden. En inderdaad, die ene dame is alleen vertrokken, die andere heeft zitten wachten. En ik heb dan echt tegen haar gezegd van, kijk, ga maar, het is helemaal niet erg. Maar ik zag dat ze er ook moeite mee had. Waarschijnlijk was het eenzelfde type persoonlijkheid. En ja, je komt elkaar dan nog wel tegen op de Camino, bij ieder pauze of bij iedere, ja, bezienswaardigheid. En dat is een beetje awkward. Allee, ja, zij durft dan niet tegen jou praten, omdat ze weet van, ja, Anne wandelt liever alleen. Maar ik wou in de pauzes ook wel sociaal contact. Het was echt puur dat wandelen dat ik alleen wou doen. En dat is een beetje moeilijk verlopen. Die ene Canadese dame is dan naar huis vertrokken, dat was ook het plan. En de andere Australische heb ik nog een hele tijd mee verder gewandeld. En dan heb ik dat ook wel expliciet durven zeggen van, kijk, en ook aan andere mensen, van, ik heb heel graag jullie gezelschap in de pauzes, als we ontbijten, lunchen en 's avonds. Maar tijdens het effectieve wandelen, dat doe ik liever alleen. En niet om alleen maar na te denken, zoals je ook in mijn verslag hebt te zien, luister ik graag eens naar een podcast of naar luisterboeken. Maar dat is gewoon, ik kan zoveel intenser genieten van al de mooie natuur rondom mij, als ik dat alleen kan opnemen, als ik niet moet rekening houden met andermans gevoelens, inzichten. Ja, wil ik een foto, wil ik dat ik dat neem? Ja, ik ben gewoon liever alleen op die momenten.
Ja. Dus dat is wel eigenlijk heel mooi dat je dan toch nog wel inderdaad de nodige zaken hebt gedaan, of de, ja, ik zal zeggen, de beslissingen hebt genomen om voor jezelf te zorgen. Want ja, anders wordt inderdaad die Camino, die al fysiek heel zwaar is, als je dan je eigen noden uit het oog begint te verliezen en je steeds wilt aanpassen aan andere mensen, dan wordt dat dubbel zo zwaar. Hè?
Ja, dat klopt. Maar ja, dat moet je durven doen. Hè? Dat durfde ik niet van begin, alleszins niet.
Dus op een paar dagen tijd heeft de Camino jou al iets heel belangrijks geleerd.
Ja, maar ik heb dat ook op andere manieren gedaan. Door niet alleen... je hebt een etappe. Je heeft normaal gezien een zeker vast begindorp en een einddorp. Maar je wist dan dat iedereen wel in dat einddorp ging slapen. Want ik wou ook mijn tribe niet verliezen. Je bent aan die mensen gehecht. Dus ik ging ook naar datzelfde dorp. Maar ik had dan bijvoorbeeld een privéhostel geboekt. Met kleinere slaapzalen uiteraard. En ook zo van die stapelbedjes met gordijnen voor de privacy. Dan zit je toch zo'n beetje in je eigen cocon. Je hebt een eigen stopcontactje, een eigen lichtje. En ja, dat werkte wel voor mij. Als ik dan mijn gordijntje dichtrok, dat was dan me space. Dus dan was ik wel op dezelfde plaats. Wist ik dat ze niet ver van mij waren. Ik zou ze zeker niet verliezen. Maar ik kon toch in mijn eigen cocon zitten. Dus dat werkte echt wel. Als dan nu en dan eens die zaken apart zie. Ja.
Ja. Maar ik vind het wel echt heel knap dat je op dat punt echt wel heel goed voor jezelf hebt gezorgd. Om te zien van, wat heb ik eigenlijk nodig? Wel, ik heb nood aan mijn bubbel, mijn coconnetje, zoals je zegt. En daar eventjes dat gordijn kunt dichttrekken en zeggen van, en nu eventjes just me, myself and I. Ja. Zonder dat het egoïstisch is. Hè?
Ja.
Je was dus gewoon van die eerste dagen met mensen samen te wandelen. Ja. En dan komt jouw eerste solo wandeldag er eindelijk aan. Hoe was dat?
Zalig, echt waar. Iedereen zei dat ik blijkbaar straalde op mijn selfies. Ik genoot echt met volle teugen, omdat ik al ondervonden had wat ik niet zo graag deed. Echt, dat was een moment, ja. Ja, ik denk dat ik een smile had van oor tot oor. Dus dat is echt mijn ding. Ja, volledig mijn ding. Met volle teugen genoten.
Ja. En wat gaat er dan eigenlijk allemaal door je hoofd heen als je zo alleen wandelt? Buiten het feit dat je natuurlijk kan genieten van ontzettend mooie landschappen.
Wel, voor mij... Ja, zoals ik al zei, voor mij is het belangrijk dat ik wel weet dat bekende, mijn tribe of je Camino-familie, hoe ze het ook noemen, dat die kort voor of achter jou zijn. Dus ik wil niet te ver zijn als ik nood heb aan sociaal contact. Maar ik ben zo dankbaar als ze mij dat gunnen. Van kijk, we zien anderen wel alleen lopen. We laten ze eventjes. We weten dat ze graag alleen loopt. En ja, daar ben ik zo dankbaar voor. En ook wel op die momenten, ja, dan denk je aan van alles en nog wat. Dan zat ik toch ook wel eventjes te denken. Ik heb zo thuis gezegd van, ik ga dat doen. Dat was ik al 10 jaar aan het zeggen. Thuis beseften mijn mannen niet echt dat ik dat meende. Tot de laatste 2 jaar van, ga je dat nu echt doen? Ja, natuurlijk, anders praat ik daar niet over. Maar ik heb hen dat opgedrongen, maar nu besef ik toch wel dat ik heel dankbaar ben dat mijn man en mijn kinderen misschien ook wel mij deze tijd gunnen. Ja, na 30 jaar samen, dat ik toch eens... Ik was ook wel trots dat ik durfde voor mijn eigen droom opkomen. In het verleden had ik dat niet gedaan, omdat ik een pleaser was. En nu heb ik dat toch wel aan mezelf gegund. Maar aan de andere kant ook dankbaar dat het mag. Allee, dat het kan, dat de interesse er is. Als we dagelijks telefoneerden of facetimeden, dat hij zei, ah, je hebt vandaag een zware dag voor de boeg, 31 kilometer. Nou, dan dacht ik, wauw, ze hebben dus inderdaad toch in dat boekje gekeken van mijn etappes. Allee, dat vond ik echt wel leuk. Het is niet hun interesse, maar op het moment dat ik weg was, werd het toch een gedeelde interesse. Ja,
ja, dat is wel heel fijn om dat te horen, hè?
Ja.
Er zijn een aantal factoren tijdens zo'n reis waar je helemaal geen impact op hebt. Dan denk ik aan het weer. En bijvoorbeeld ook de herbergen en de slaapplaatsen. Want ik las in verschillende van jouw posts dat het wel heel pittig kon zijn. En dat je nachtrust ook altijd, niet altijd, dat die al eens ondermijnd is geweest. Wat was voor jou daar de grootste uitdaging?
Wat je eerste puntje betreft, ja, het weer inderdaad. De eerste dagen hebben wij wel redelijk wat regen gehad. Ja, het is ook in Noord-Spanje dat je wandelt, dus dat is daar normaal. Maar ik heb ook nog eens bevestigd gekregen dat ik echt wel graag wandel in de regen. Dan is dat precies weer alsof je wat meer alleen op baan bent. Er meer mensen stoppen of blijven wachten in barretjes en dergelijke. En ik wandelde dan verder en dat vond ik echt wel leuk. Als het natuurlijk niet te erg regent of glad wordt op die afdalingen of die beklimmingen. En wat je tweede punt betreft, de herbergen. Ja, zeker op de Camino Francés kan je ook iets minder primitieve herbergen boeken. Of zelfs een hotelkamer als je er nood aan hebt. Hè. En dat mag. Je ziet dat ook meer en meer mensen doen. Vroeger was dat compleet not done, zoals die busrit waar ik het net over had. Maar nu zie ik dat mensen echt wel aan zichzelf denken, wat ze fysiek aan kunnen. En heb je daar nood aan, doe dat dan gewoon. Hè. Ik heb een paar keer in die municipales of parochiales gelogeerd. En daar heb ik ook ontdekt, ja, ik was dan voorbereid dat het primitief ging worden of basic. En dan heb ik ook gezien dat douchen als 50ste persoon in die ene douche, man en vrouw, ja, niet samen, maar na elkaar bedoel ik, dat gaat ook, hè. Kijk dan gewoon niet naar de vloer, je houdt je slippers aan en je hangt al je benodigdheden in een waterdichte zak in je douche. Dat gaat, hè. En ook iedereen heeft die lichtgewicht microvezel handdoeken mee die niet leuk zijn om je af te drogen. Wel, ik heb in een paar privéherbergen echte handdoeken kunnen huren. Dat is ook, dan besef je, wauw, dat is toch wat anders dan mijn microvezel handdoek. Doe dat gewoon, hè, voor die 2 euro extra. Of spreek af met medepelgrins om eens een echte wasmachine en droogkast te delen. Dan ruik je t-shirts ook beter of je kledij dan de dagelijkse handwas. Hè. Dus ook een tip die ik wel kan doorgeven, voor mij werkte die alleszins. Als je aankomt in een herberg, dan vraag dan gewoon om een onderste bed. Dan kan je je handdoek ophangen en dan maak je zelf je eigen gordijntje, heb je je privéruimte. Ik zag dat meer en meer mensen doen. En ja, dat werkt echt. Hè. Dat is even goed als een dure privégastel met een gordijntje. Dus, en zorg voor goede oordoppen en een oogmasker om te kunnen slapen. Want sowieso zitten er snurkers tussen. De eerste nacht sliep ik op een kamer met enkel dames. Maar nu weet ik dat ook dames snurken. dus goede oordoppen, een goed oogmasker. En je bent echt wel moe na een zware dag. Een oud-Pelgrin zei mij dat van Anne. Dat snurken zal je wel horen, maar je zal gewoon zo moe zijn. 10:30 sluiten de herbergen, maar veel later maak je het toch niet hoor, omdat je weet dat 's morgens al om 4:00 die eerste terug opstaat. Dus dat gaat. Dus je slaapt, maar denk aan die kleine tips om te doen. En ja, de rugzak niet te zwaar raden. Niet meer dan 8 kilogram. Neem elk stuk in je handen, zoals ik op dat bepaald moment, na ik weet niet hoeveel wandeldagen in een dorpje heb gedaan. Ik dacht van, nu is het genoeg. Ik heb gewoon mijn rugzak geleegd, want je doet dat iedere avond. Haal je alles eruit en 's morgens pak je alles terug in. En ik heb alles door mijn handen laten gaan en echt bekeken van, kan ik hier nu echt niet zonder? Is dat niet te koop als ik dat zal nodig hebben? En dan heb ik ja, een goede 3 kilo toch teruggestuurd. En dat was onmiddellijk de dag nadien een wereld van verschil op mijn rug. Dus ja, kijk, doe wat moet doen. En als je het niet doet op voorhand, zoals ik toch met 14 kilo koppig vertrekken, dan doe je het toch hoor. Want de rugpijn was niet te harden, ondanks dat iedereen wel klaar staat om je te helpen. Ik heb allerlei Chinese kruidenpleister, vreemde medicatie aangeboden gekregen. Ik heb alles geprobeerd. Iedereen staat voor je klaar, maar die kilo's terugsturen of verder sturen naar Santiago was wel de beste beslissing.
Ja. En je hebt zelf ook, dacht ik, ergens een herberg gehad waar dat er een kinesist ter plaatse kwam.
Ja, ja, klopt. Een kinesist, een ex-kinesist, een gepensioneerde kinesist, die ook pelgrim was, die weet welk soort spiermassage de pelgrims nodig hadden. En ik denk dat dat een beetje meer een holistische kinesist was. Want het eerste waar hij over sprak toen hij aan mijn benen en voeten begon te masseren, heeft hij zeker 2 minuten benadrukt hoe belangrijk het was om zoveel water te drinken. Hij zei, ja, ik voel dat aan je huid, aan de rekbaarheid, dat je te weinig water drinkt. En ik hoorde dat hij dat bij iedere pelgrim deed. Echt benadrukken om minimum 4-5 liter daags, wat heel veel is. Maar in die hitte lukt dat wel hoor. En toen had ik echt mijn geheugensteuntje. Ieder morgen dacht ik, ja, Carlos heeft gezegd, minimum 4-5 liter. Ik zal maar al beginnen voor ik start met 0,5 liter te drinken. En dat is ook een hele, hele goede tip. Veel, veel water drinken.
Natuurlijk, als je veel water drinkt, en dan moet ik terugdenken naar onze opleiding tot wandelbegeleider die we bij Pink Ribbon hebben genoten. We hebben allemaal zo een setje gekregen, waar dat daar een heel vreemd voorwerp voor ons als vrouwen in zat.
Plastuit.
Een plastuit.
Ja. Nooit gebruikt, niet meegenomen, want je zweet zodanig veel. Ik heb het echt niet nodig gehad. Ik ben geen enkele keer moeten in de struiken gaan. Zoals ik ook al zei, op de Camino Francés zijn er genoeg horecazaken waar je dan eens binnenloopt en onmiddellijk ook gebruik maakt van het toilet. Maar ik heb nooit moeten buiten mijn plasje doen dat je zweet zodanig veel van het wandelen, de hitte. Ja, nee, dat lukt. Heb je niet nodig, moet je niet meenemen.
Ja. Er is op een gegeven moment een video dat je gedeeld hebt, waar ik eventjes koude rillingen van kreeg. Omdat we dan praten over 4-5 liter water drinken. Stel dat je dan een plasje moet doen in de wilde natuur. Mijn instinct zou zijn van, chill, we vinden wel een plekje. Tot als jij daar een videootje had gedeeld van een joekel van een slang. Die daar voor jouw voeten voorbij
kwam. Ja, klopt.
Als dat bij mij zou gebeuren, want ik heb het in het verleden al meegemaakt. Ik kan geen voet meer bewegen. Ik sta dan volledig in freeze-modus.
Ik normaal gezien ook.
Oké. Okay. Ik ben wel heel benieuwd. Hoe. Wat gaat er op dat moment door je heen?
Opnemen. Video opnemen. Nee, maar de eerste dag start je al in de Pyreneeën, komen de wilde koeien al op je afgelopen. En dan merk je dat ze pelgrims volledig gewoon zijn. De tweede dag waren het wilde paarden. Ik denk, de derde dag was inderdaad al die slang, want die bestaat enkel in de uitlopers van de Pyreneeën, heeft een vriend voor mij dan opgezocht. Ja, en die Camino, ja, voor en na, dus die slang stak het pad over, dwars op het pad, voor mij, maar je kan gewoon terugstappen of je kan erover springen. Ik ben 1,85 meter. Die slang, het was een dikke slang, maar die slang, hoe hoog zou die zijn? Die is geen 10 centimeter hoog. Hè. Dus nee, echt, ja, ik ben ook een bangerik, maar ik was daar totaal niet bang. Heel vreemd, maar ja, je voelt je echt wel sterk als je daar loopt.
Wel interessant, hè? Want de laatste keer dat ik een soort van, ik doe zo met mijn handen teken, een wandelvakantie heb gehad, was vorig jaar in Portugal. Wij zijn niet elke dag gaan wandelen. Ja, we zijn elke dag gaan wandelen, maar niet elke dag echt moet ik zeggen, echt wandeltochten, lange wandeltochten gaan maken. Behalve de 3 dagen dat we echt uitgestippeld hadden. Dat was ook een heel pittig parcours, stijgen, dalen, ja. Soms in de vlakke zon. Het was dan de maand november. Je zou denken dat het op dat moment van temperatuur oké is. En het was oké. Maar als je die fysieke inspanning doet op 20 graden in de zon, dan wordt dat natuurlijk wel niet met een rugzak van 8 of 9 of 14 kilo. Die woog wel een klein beetje minder, maar daar zat dan toch wel heel onze lunch en alle toestanden bij, de compete. Als reisbegeleider is dat natuurlijk wel noodzakelijk dat je dan voorzien bent op dat soort van zaken. Maar ik merkte wel dat hoe meer dat de dagen voorbij gingen, hoe meer energie dat wij kregen. Ondanks het feit dat we ook wel de laatste dag toch 19 kilometer gewandeld hebben. En dat we toen denk ik ook tot een 400, 500 meter hoogte zijn gegaan. En dan helemaal terug naar de kust naar beneden. Maar je merkt wel inderdaad dat er een soort van... Het is niet een vermoeidheid. Gek genoeg, je krijgt meer energie.
Dat klopt. Allee, als je graag wandelt, dat wordt de routine. Iedereen staat 's morgens zo vroeg op en iedereen doet niets anders dan wandelen. Je zei daarnet ook al, ik kan waarschijnlijk geen 25 kilometer wandelen. Jawel, want iedereen doet het. En ziet iemand dat je het moeilijk hebt? Ik heb ook heel vaak aan mensen gevraagd die zaten te rusten. Gaat het? Ben je oké? Moet ik eventjes bij je zitten? Iedereen doet dat. Dus ze sleuren jou erdoor. Echt waar. Ik heb niemand zien achtergelaten worden. Volgens mij kan iedereen dat. De getrainde en de ongetrainde wandelaar. En je voelt je echt sterker worden. Dus die training op de Camino zelf, natuurlijk niet vanaf dag 1, 25, 30 kilometer, maar dat gaat als je een goede basisconditie hebt.
Ja. En ook heel mooi dat je zegt van, hé, je wordt niet achtergelaten. Er zijn altijd mensen die voorbij komen. Want dat was ook eigenlijk iets dat ik op een gegeven moment ook mijzelf de vraag stelde van, je gaat er waarschijnlijk wel stuk hebben waar je geen kat tegenkomt. Nee. Met hoeveel waren jullie ongeveer... Zijn dat bepaalde vertrekmomenten dat ze hebben voor de Camino? Of kan je elke dag bij wijze van spreken...
Elke dag het hele jaar door. Zelfs in de winter, als die ene bergpas over de Pyreneeën besneeuwd is, is er een alternatieve route beneden, langs de fietsweg. Want er zijn ook veel mensen die de Camino fietsen. Ja. Dus je kan elke dag, op elk moment, iedereen... Ik raad het ook aan om dat individueel te doen. Dan sta je meer open om contact te maken met mensen, als je dat wilt. En natuurlijk, dat was ook een van mijn drijfveren, die internationale contacten, die ik wel miste van mijn vorige jobs. Iedereen staat daar voor je klaar en ze laten je echt niet alleen achter. En als je over cijfers vraagt, ik volg al een tijdje hoeveel pelgrims elke dag aankomen in Santiago. Niet iedereen komt aan. Vaak doen mensen dat in etappes, omdat het niet past met het werk of privéleven. Ik zie dat gemiddeld een 1500 à 2000 mensen aankomen in Santiago in de zomerperiode. Dus mei was wel nog ietsje drukker, maar ik zag gisteravond waren dat een kleine 1600.
Dus, per dag?
Ja, per dag aankomen.
Oké. Okay.
Dus je bent wel met wat, het is geen file, maar je ziet altijd wel mensen voor en na je. Ik heb natuurlijk de meseta net niet meegemaakt, dus de hoogvlakte tussen Burgos en León. Daar zou het veel kaler zijn en zou het veel desolater zijn. Maar in de streken waar ik wandelde, ja, zag je voor en na je wel altijd bepaalde mensen. Buiten 's morgens vroeg heb ik dus 1 uurtje alleen door een bos gelopen. Maar ik zat daar dan eventjes te ontbijten en daar zag ik al terug mensen wandelen. Dus je hoeft er echt niet bang voor zijn om als vrouw dat alleen te doen. Er zijn altijd mensen voor of na je als je eventjes wacht. Dus tenzij je natuurlijk om 6 of 7 uur 's avonds nog aan het wandelen bent, aan het stappen. Maar dat is niet de bedoeling, hè.
Nee. Plus, ik had ook ergens een foto gezien van de Guardia Civil te paard. Klopt. Er is dus ook nog een soort van...
Er is een aparte afdeling van de Guardia Civil, Paraperegrinos noemt dat. Er zijn politieagenten altijd voor twee op stap, maar dat was niet te paard, dat was een pelgrim. Maar dat was met een politiewagen van de Guardia Civil, die echt op de Camino rijden en bij iedere pelgrim stoppen en vragen hoe gaat het. Ze geven jou een bandje met hun app op, hun telefoonnummer en hun app, Alert Cops, die ze vragen om te installeren. En zij zeggen ook van, kijk, wij zijn er, als er iets is, bel gerust naar dat nummer. Gewoon door dat nummer te bellen, lokaliseert de persoon aan de andere kant van de lijn al waar je zit. En dan sturen ze de mensen die dag na dag op de route zitten. Dus dat had mij een heel veilig gevoel. Ik heb ze 2 dagen na elkaar tegengekomen en ze spreken echt iedereen aan. Dus ik weet niet of dat op alle Camino's zo is, maar zeker op de Camino Frances is dat een vaste dagtaak van x aantal politieagenten. Ja.
Ja. Ja, dat denk ik dat toch waarschijnlijk, en dan voornamelijk vrouwen, mannen, denk ik misschien dat die daar... Ik kan dat niet zeggen, want ik ben geen man, ik heb daar geen besef van. Maar ik denk dat als vrouw, als je alleen op stap gaat, dat dat toch wel geruststellend is. Want ja, de beelden of het idee dat ik had over de Camino is dat je daar soms soms tientallen kilometer moedersiels alleen ergens wandelt. Zoals wij bijvoorbeeld nu, als wij zondags gaan wandelen. De coronaperiode is voorbij, mensen gaan niet meer wandelen zoals ze voorheen deden. Als wij wandelaars tegenkomen, dat is bijna al een zeldzaamheid, maar wij kunnen een volledige tour doen zonder dat we daar een kat tegenkomen. Mm-hmm. Maar als ik jou hoor, is dat zo bij de Camino niet het echt het geval?
Nee, niet in die periode, niet vanaf mei, juni, op de Camino Frances alleszins niet. Nee.
Oké. Dus ja, het is een hele interessante ervaring geweest, een hele pittige ervaring. Dan dat ene moment, ja. Dat kan uiteraard iedereen overkomen. Daar moet je niet alleen de Camino voor doen als wandelaar. Of van het moment dat je iets of wat van sport doet, weet je dat er altijd ergens een risico bestaat om een blessure op te lopen. Mm-hmm. Maar als ik jou zo hoor, ik denk dat er geen haar op jouw hoofd daar niet zeker van is of daaraan twijfelt dat jij die Camino niet gaat verder zetten.
Nee, volgend jaar heb ik al in mijn hoofd echt nog even checken met... Het thuisfront en het werkfront, maar die zet ik zeker verder. Dat was een ervaring met niets te vergelijken en kan ik echt iedereen aanraden.
Ja, ja, mij moet je niet overtuigen. Ik ben sowieso al gebeten door het idee van de Camino te doen. Jij weet dat ik mijn voorkeur naar de Camino Portugees ga.
Ja, ja.
Omdat dat dan voor mij... op termijn inderdaad een veel haalbare kaart gaat zijn. Ja. Omdat naar de toekomst toe gaan wij naar Portugal verhuizen. Dus dan ligt het ook voor de hand liggender dat je vanuit... Ik zou het dan wel vanuit Porto doen, niet vanuit Lisbon. Uh-huh. En zoals ik ook al in mijn nieuwsbrief een paar weken geleden had geschreven, dat ik ook mijn tijd wou nemen. Als ik ergens zin had, omdat het er zo mooi is van een dagje langer te blijven, dat ik mijzelf dat ook wel wou kunnen gunnen. En niet te willen vasthangen aan, ik moet op die dag daar op die bestemming zijn, om gewoon het volledig te laten zijn. En we zien wel hoe of wat dat het verder uitdraait. Hè?
Ja,
je hebt nu... fantastisch. Je mag meegaan als je wil. En je mag alleen wandelen.
Ik ga liever alleen.
Nu, die 14 dagen, die hebben jou ontzettend al veel geleerd. Mm-hmm. Wanneer jij de Camino verder gaat zetten, wat ga je dan anders doen? Of wat ga je anders aanpakken dat je nu bij de eerste ervaring gedaan hebt?
Dat zijn dan meer die praktische zaken. Hè? Dus echt niet boven de 8 kilogram gaan qua rugzak als vrouw. Zeker niet doen. Het breekt je zuur op. En dan zal ik het moeilijkste stukje toch wel blijven melden dat ik overdag graag alleen wandel en 's avonds of in de pauzes contact maak. Want ik heb in feite al afgesproken met een Brit om te starten. En met iemand anders, een Amerikaanse, die we oppikken in Lyon dan. Dus in principe gaat dat al een beetje tegen mijn wil in. Maar ik ga dat goed duidelijk maken van kijk, overdag... Het is eigenlijk maar een voormiddag. En je ontbijt dan nog samen en je luncht dan nog samen. Wandel ik alleen en verder blijven genieten van het Spaanse eten, de internationale contacten en nu en dan een private herberg om een me-time veilig te stellen.
Heel mooi.
Ja.
Bij Rumbo Norte is er in elke aflevering wel een quote. En als ik een gast heb die mee in Room Bonorte zit, dan vraag ik altijd van welke quote zou voor jou in deze aflevering van Room Bonorte passen en waarom?
Oh, ik heb er een hele mooie die ik toevallig tijdens de Camino zag passeren. En daarnet refereerde ik al naar het feit dat ik dankbaar ben voor aan mijn man, omdat hij mij deze tijd gunt en mij ook de interesse heeft. En die quote luidt als volgt: Give the ones you love wings to fly, roots to come back and reasons to stay. En dat is echt wat hij met mij heeft gedaan. Het is na 30 jaar besef ik dat ik die man, melig genoeg, nog altijd even graag zie.
Dat is niet melig, hè? Dat is gewoon prachtig dat je na 30 jaar nog altijd even graag je partner kunt zien. Dat is toch wonderlijk.
Ja, klopt.
Ik wens jou sowieso in ieder geval een heel goed en vlot herstel.
Dankjewel.
En ik kijk er al naar uit om volgend jaar het vervolg van jouw reis te zien. En wie weet, misschien komt er dan een nieuwe aflevering met jou als gastspreker over Camino 2.1 dan.
Ja, klopt.
Van hoe jouw beleving dan is geweest.
Anne, ja, wie weet.
Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.
En ik zou zeggen aan de luisteraars, als je geïnteresseerd bent in solo reizen, ik heb een aantal heel interessante artikels daarover geschreven. Maar ook de tips die Anne heeft meegegeven, ga ik ook nog eventjes terugbundelen. En die ga je dan allemaal kunnen terugvinden in deze aflevering van Room Bonorte. Nog een hele fijne dag, waar je ook mogen meeluisteren. En graag tot de volgende keer. Tot dan. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Room Bonorte. Dank je wel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down-to-earth manier? Delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarmee je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll door naar beoordeling en recensie, geef een score en vertel waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar Room Bonorte ook kunnen vinden. Oh ja, en als je graag wil weten wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is, dan kan je je abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot een volgende aflevering.